Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Eeuwenlang boezemde het Osmaanse Rijk West-Europeanen enorme angst in. Zes eeuwen lang, vanaf de 14e eeuw tot aan het definitieve einde van het Rijk na de Eerste Wereldoorlog, besloeg het een enorm gebied. Zijn grootste omvang bereikte het in de 17e eeuw, toen de sultan regeerde over het merendeel van de Noord-Afrikaanse kust, het Midden-Oosten en Oost-Europa, inclusief de Balkan en het huidige Griekenland. In de eeuwen daarna begint het Rijk echter gestaag te krimpen. En naarmate het gevaar afneemt, groeit de fascinatie van veel West-Europeanen. In een stroming die later Orientalisme zou worden genoemd, trekken schrijvers en schilders naar het oosten op zoek naar een magische, authentieke wereld van tulbanden, sluiers en minaretten. Of ze die ook zullen vinden, is nog maar de vraag. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is bij mij te gast Hussein Alul.
Hallo.
Hussein is universitair docent moderne mondiale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar Nederlandse en Belgische reisverslagen over het Osmaanse Rijk en werkt aan een boek over verhoudingen tussen België en het Osmaanse Rijk. Onze column is vandaag van Isa Skolnik.
Hi.
En de tweede presentator is Roland Dubel, vandaag voor het eerst in de studio.
Roland.
Hallo. Oh. Roland, heb jij ooit iets over het Osmaanse Rijk moeten leren?
Ik moet heel eerlijk bekennen, eigenlijk niet. Ik keek vroeger altijd heel graag naar History Channel. Mm-hmm. Maar daar kwamen altijd andere rijken voorbij dan het Ottomaanse Rijk. Of het Osmaanse Rijk.
Kijk, en dat is leuk dat je Ottomaans zegt, want daar wilde ik precies even mee beginnen. Hoe zit het nou met die naam? Want als we überhaupt al iets over de Osmanen horen, dan gaat het eigenlijk altijd over Ottomanen.
Ja, ik had deze vraag al zien aankomen. Absoluut. In het Engels zegt men vaak The Ottoman Empire. In het Frans ook L'Empire Ottoman. En in de volksmond zou je kunnen zeggen dat iedereen alleen maar het Ottomaanse Rijk kent. Maar de Osmanen noemden hun staat Devleti Aliye Osmaniye. Wat je zou kunnen vertalen als de verhevene Osmaanse staat. En dus dat is een referentie naar de founding father, Osman de Eerste, die een mythische figuur, maar die waarschijnlijk rond 1299, 1300 een eerste vorstendommetje uit de grond heeft gestampt in Oost-Anatolië. En die staat is dus een dynastie. En om zo correct mogelijk naar die staat te verwijzen, moeten we eigenlijk naar de founding father verwijzen. Ja. En in het Nederlands kan je dat eigenlijk heel mooi doen naar Osmaans. Misschien Ottoman is eigenlijk een verbastering van die verwijzing naar de volgers van Osman. Oh ja. De Osmanlis of de Ottomanlis werd dat dan. Dus ja. We hebben in het Nederlands eigenlijk geen enkele reden om niet naar het Osmaanse Rijk te verwijzen in plaats van de Osman.
Dus Roland, we willen het niet meer horen.
Ik zal het niet meer doen.
Geweldig. Hussein, ik denk dat Rijk voor het overgrote deel van de mensen eigenlijk een totaal mysterie is. En over hoe dat zo gekomen is, komen we later in het programma misschien ook nog te spreken. Maar als jij studenten over de Osmanen gaat onderwijzen, waar begin je dan?
Heel goede vraag. Meestal beginnen we bij die terminologische issues, Osmaans, Ottomaans. Maar ik vraag hem meestal, heb je überhaupt ooit al gehoord van Osmaans Europa? Wat bedoelen we daarmee? Dus ik introduceer meestal Osmaans geschiedenis ook als... ik ben goed hoorbaar, hè? Ja. Voor mij is Osmaanse geschiedenis ook altijd Europese geschiedenis. Dus een van de eerste voorbeelden, of laten we zeggen weetjes, die ik lanceer wanneer ik doseer over het Osmaanse Rijk, is de eerste veroveringen die de Osmanen deden, waren eigenlijk in vandaag de Europese Balkan, is Zuidoost-Europa. Daar is eigenlijk het Osmaanse hartland. En we mogen ook niet vergeten dat Istanbul of Constantinopel of Constantinia, zoals zij het zelf noemde, ligt ook in Europa. Dus dat is het eerste dat ik meegeef aan mijn studenten. Osmaanse geschiedenis is Europese geschiedenis. Is nadenken over vijf eeuwen Zuid-Europese geschiedenis. En het gekke voor mij is dat de meeste mensen zelfs niet weten dat er vijf eeuwen lang een bepaalde macht aanwezig is geweest. Laat staan hoe dat die werkte natuurlijk. Maar daar gaan we het over hebben, denk ik.
Ja, mooi. Dank je wel. En nu, op dit moment in je onderzoek, richt jij je specifiek over reisverslagen naar dat Osmaanse Rijk. Nederlands en Belgische reisverslagen. Wat is dat? Hoe ben je daarbij gekomen? Wat is er zo bijzonder aan die reisverslagen?
Dus ik moet er meteen bij zeggen, dit is dus een beetje een side project van mij. Dus ik richt mij vooral op de diplomatieke relatie tussen het Osmaanse Rijk en West-Europa. Maar om dat te doen heb ik ook heel veel Europese reisverslagen gelezen. Het is opvallend, inderdaad, Momo, zoals jij daarnet eigenlijk ook inleidde, tijdens die 19e eeuw, een periode die vaak wordt beschouwd als een van de neergang en dissolutie, et cetera. Dat is net die periode dat er in de wereld, vooral in het transport, allerlei revoluties plaatsvinden. Je hebt de opkomst van het stoomschip, later in de 19e eeuw de eerste treinen. Dat wil zeggen dat mensen veel sneller dan ooit kunnen reizen. En dus ook West-Europeanen kunnen ook veel gemakkelijker dan ooit naar de Oriënt reizen. En trouwens, zij noemden dus de Osmaanse landen werd generisch beschreven als de L'Orient of de Oriënt of de Oost. Maar dus het belangrijkste is, vanaf 1800 kan je zeggen dat mensen sneller en meer gaan reizen. En ze gaan daar ook verhalen over schrijven en over publiceren.
En je hebt een heel mooie verzameling boeken meegenomen. Wil je die misschien even laten zien of introduceren?
Ik verzamel dus ook een aantal van die reisverhalen. Ik focus me vooral op Belgische en Nederlandse publicaties. Ik heb er vandaag drie bij en ook één Frans werk van Théophile Gautier. Mm-hmm. Heet Constantinopel. Ik zal het eens even doorgeven hier. Gepubliceerd in de jaren 1850. En ik heb ook nog drie andere werken bij, maar ik wil misschien heel kort iets zeggen over Constantinopel. Want kijk, het materiële van zo'n reisverhaal zegt ook volgens mij heel veel. Je ziet dat boek, de kaft daarvan, die is versleten. Mm-hmm. Je ziet dat boek is duidelijk ook heel veel gebruikt. Gautier was een heel bekende Franse auteur, schreef niet alleen reisverhalen. Die werd ook vertaald in de 19e eeuw al. Dus laten we zeggen, Nederlandse elites lazen het werk ook van Gautier. Maar Nederlandse toeristen met interesse voor de Osmaanse wereld zouden dat boek ook echt meenemen op zo'n reis. Dus ik was heel blij toen ik dat werkje heb kunnen... Het is een oorspronkelijke eerste uitgave. Dus ik was heel blij dat ik dat op de kop heb kunnen tikken.
Maar het waren dus ook een soort gidsen eigenlijk?
Niet helemaal. Maar het feit dat dit werd meegenomen zegt wel dat dit deels ook een soort literaire gids was. Je had eigenlijk ook nog een ander genre. Er waren ook echt al soort van reisgidsjes zoals wij die vandaag kennen. Om dat nu zo heel ahistorisch te zeggen, een soort van Lonely Planet, avant la lettre. Dus die had hij ook. Daar kan je de trein nemen, daar zijn de goede hotels. Opera kan je... voor opera moet je in Pera zijn. Maar dit is echt een literair reisverslag. En dit is Gautier. Dit is Frans. Maar ik heb ook een aantal andere werkjes bij. En dat zijn... het eerste, dat ik misschien heel kort iets over wil zeggen.
Zeker,
een werk van Maria Versveld. A.k.a. La Contemporaine. Dat was een heel bijzondere figuur, geboren in Noord-Brabant in de late 18e eeuw, die verhuisde naar Amsterdam tijdens de Franse bezetting van de Republiek. Legt hij contact met allerlei Franse generaals, wordt een heel bekende courtisane later, ook in Parijs. Dat verhaal is min of meer gekend. Wat minder gekend is dat zij in de jaren 1820 een grote reis maakt, alleen of met haar vriend, wat ook absoluut niet evident was toen. Maar zij doet een reis naar Egypte. en naar Smirnaf, Osmaanse Izmir. En ze heeft daar ook een verslag over nagelaten. En dat zijn 6 delen. Dus ik heb hier het deel 1 bij. Een heel, heel mooie kaft, vind ik ook. Ook niet zo heel goedkoop om dat nu nog te vinden.
Hij is echt prachtig uitgegeven.
Maar zoals je ziet, is dit natuurlijk... die ziet er heel netjes uit.
Ja, andere categorie.
Absoluut. Dus dat kan ook wel... Het kan zijn dat degene die dit in haar of zijn bezit heeft gehad... daar altijd heel goed zorg voor heeft gedragen. Ik kan ook gewoon zeggen dat dit werk niet gelezen is geweest. Hm. Dus om meteen aan te geven... dat dit is geen highbrow literature. Dat is ook geschreven in het Frans. Maria Versveld is vandaag ook een vergeten figuur. Ze heeft ook memoires geschreven over haar periode als courtisane in de Franse tijd. Maar dat zij ook een soort oriëntreizigster was, is helemaal vergeten. En dus je ziet mijn fascinatie voor die Europese en Nederlandse reizigers. Dat heeft ook iets te maken met dat deels obscure van dat fenomeen in de Lage Landen. Dus enerzijds, veel mensen reisden, maar legden daar niet per se verslag van af. Degenen die daar wel verslag van aflegden, die zijn vandaag ook vergeten. En dat ik heb het zelf ook nog niet helemaal doorlezen. Het zijn 6 volumes, maar het is echt fantastisch. De soort encounters die zij daar beschrijft. Ja. Ze heeft ook toegang tot... allerlei Europese consuls in Alexandrië en in Cairo. En op een gegeven moment wordt ze ook, beweert ze tenminste, ik denk dat het deel 3 is, dat ze wordt gekidnapt door struikrovers. En ze dan 2 maanden gevangen zit. En dan moet ze vrijgekocht worden. En speelt zich dus allemaal af in de vroege 19e eeuw.
Maar sorry, Roland, wilde je iets vragen?
Nee, ik vroeg me eigenlijk af van, zijn die reisverslagen dan altijd bedoeld ter publicatie of waren het soms ook gewoon dagboeken die ze bijhielden?
Sommige, bijvoorbeeld Théophile Gautier, die reisde echt om te schrijven. De bedoeling was ook echt dat hij zich inschreef in een soort van traditie van voyage en Orient, reizen naar de Oriënt. Tegen de jaren 1850 was dat echt een genre. En dan moeten we denken, dat genre zou waarschijnlijk eerst beginnen bij Chateaubriand, die in de vroege 19e eeuw een soort itinéraire de Paris à Jérusalem publiceert. En wat Gautier doet, is effectief reizen om daar een verslag over te schrijven en om te publiceren. En dus ook om bekendheid te krijgen. Bijvoorbeeld bij Maria Versveld is dat onduidelijk. Zij is dus eigenlijk nog heel weinig bestudeerd. Maar is het onduidelijk of zij al de bedoeling had om dat te publiceren? Ik denk van wel. Als je 6 delen kan uitschrijven, dan is het duidelijk dat zij wel een dagboek bijhield. En zij had eigenlijk al furoren gemaakt met haar memoires als maîtresse in het Napoleontisch imperium. Dus uitgevers wisten wel dat dit verkocht. En je kan misschien hetzelfde zeggen over dit andere werkje dat ik hier heb meegenomen.
Het derde boek.
Het derde boek. Firmin van den Bos. Ook opnieuw eigenlijk een vrij obscuur figuur. Dit is een veel latere periode. Die was een Belgische katholiek jurist van opleiding. In de jaren 1910 krijgt hij een baan als procureur aan de gemengde rechtbanken in door de Britten bezet Egypte. En die schrijft later, na de Eerste Wereldoorlog, publiceert hij zijn herinneringen aan de Oriënt. En wat ik grappig vind aan dit werk is de titel natuurlijk, La Tentation d'Orient, de verlokking van de Oriënt. Dit gaat niet over het sensuele, over het seksuele, maar dit wordt wel geïnsinueerd. Ja. En dus er zijn allerlei bespiegelingen in dit werkje over dat de Oriënt iets magisch heeft, iets aanlokkelijk. Maar dat de westerling zich altijd moet wapenen tegen die verlokking en altijd zichzelf moet blijven.
Maar ik wil heel eigenlijk naar dat fenomeen, want we hebben dus nu te maken met een best wel zo typisch 19e eeuws genre. Waar zijn al die mensen naar op zoek? Wat hopen ze daar aan te treffen? Wat is dan die aantrekkingskracht?
Oké, en vind ik een heel goede vraag. En ik zou zeggen, bijvoorbeeld, die Franse auteurs, dan zou ik denken, er is hier zo'n romantische traditie die opnieuw Chateaubriand, maar ook Gautier, die ik daarnet al heb vermeld. Je hebt ook een werk als Gérard de Nerval, onlangs trouwens ook vertaald terug naar het Nederlands. En je zou kunnen zeggen, bij die auteurs, die zijn allen op zoek in die vroege 19e eeuw naar het andere. En de andere was alles wat zij dachten dat Europa op dat moment was, niet was. Dus het tegenovergestelde. Dus je zou kunnen zeggen, de Oriënt, daar is nog iets authentieks, puurs. Want de Oriënt is toch de bakermat van de beschaving. In de zin van, daar zijn de oudste samenlevingen die we kunnen bestuderen. Daar zijn die gegroeid. De Assyriërs, de Babyloniërs. Maar daar is ook Jezus geboren. Daar liggen de wortels van het christendom. Dus zelfs voor veel van die vrijzinnige auteurs speelde die christelijke erfenis dat ook, speelde een belangrijke rol. Mm-hmm. En je zou dus kunnen zeggen, zoektocht of verlangen naar een andere, naar iets authentieks, iets antimoderns misschien mm-hmm. zelfs, iets spiritueels, iets magisch, iets subliems.
En dan kunnen we eigenlijk misschien niet door zonder het over orientalisme te hebben.
Ja, klopt. Daar moeten we het natuurlijk over hebben, absoluut. Wat kan ik daarover zeggen?
Wat is dat? Hoe zijn? Wie heeft dat bedacht? En waar gaat het eigenlijk over?
Orientalism. Kijk, oorspronkelijk, wanneer we orientalism hanteerden, dan verwezen de meesten naar soort de studie van de Oriënt. In het Nederlands zouden we dan zeggen orientalistiek. De studie van oude Oosterse talen en culturen. Assyriologie, de studie van de Hebreeuwse Bijbel, de studie van oude Arabische manuscripten, dat soort dingen. Maar ik denk, Momo, jij bedoelt natuurlijk Orientalism zoals we dat kennen vanuit de kritische traditie. En daar moeten we natuurlijk over Edward Said hebben, die in 1979 Orientalism publiceert. En wat hij daar doet, hij doet daar heel veel dingen, maar je zou kunnen zeggen voor Said, en dus Said, een Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper, activist, die ontzettend grote invloed heeft gehad in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Voor Said was orientalisme het geheel, zou ik kunnen zeggen, het geheel van ideeën, overtuigingen, attitudes ten aanzien van de Oriënt, een ingebeelde Oriënt, die gelinkt werd automatisch met een aantal tijdloze attributen. Mm-hmm. En die tijdloze attributen, dat zou dan zijn effectief onveranderlijkheid, sensualiteit, spiritualiteit, maar ook perversie, corruptie, achterlijkheid. Met andere woorden, voor Said was de Oriënt in menig opzicht de ingebeelde tegenpool van het Westen, van de Occident. En in dat opzicht zegt Orientalism veel meer natuurlijk over het Westerse denken dan over die Oriënt. Of de referent van zo'n vertoog. Nu, dit klinkt misschien nog niet heel concreet. Laat me dat misschien net iets concreter maken voor Said. De Oriënt van Said, dat was het, wat wij vandaag het Midden-Oosten noemen. Mm. Of vandaag zeggen we meer ook terecht het Zuidwest-Azië. Maar vele auteurs na Said hebben die ideeën over Orientalisme ook opgerokken. En nu spreekt men ook over bijvoorbeeld Brits Orientalisme ten aanzien van China tijdens de lange 19e eeuw, bijvoorbeeld. Maar voor Said is Orientalisme niet zomaar een collectie van, hij schreef het zo, denk ik, het is geen formidable collection of lies. Orientalisme is niet gewoon etnocentrisme, racisme. Voor Said was Orientalisme ook een discours. En dan in de betekenis die Michel Foucault daaraan heeft gegeven. Dus een waarheidsregime. Een gestructureerd systeem van betekenisgeving. Met andere woorden, als discours heeft Orientalisme ook iets dwingends. Dat bepaalt wat tijdgenoten kunnen denken, schrijven en zien over een Oriënt. En ik zei ook iets dwingends. Dus bijvoorbeeld ideeën over de Oriënt is sensueel. De Oriënt is fanatiek. Orientalen zijn fanatiek. Orientalen zijn geperverteerd. Dat soort ideeën, dus dit zijn geen gemeenplaatsen. Dit zijn ideeën die subtiel hegemonisch zijn. En die waren ook hegemonisch, omdat, en dat is misschien het kernpunt. Het is misschien een lange inleiding om tot dit kernpunt te komen. Maar voor zij, het is hegemonisch, het is dwingend, omdat dit denken kan natuurlijk niet losgekoppeld worden van een politieke economie, van imperialisme natuurlijk. Dit is ook net de periode dat staten als Frankrijk en Groot-Brittannië andere imperiale ambities ontplooien op het geopolitieke toneel. En dus die Oriënt, wat wij vandaag het Midden-Oosten noemen, wordt, delen daarvan worden letterlijk gekoloniseerd. Mm-hmm. Eerst Algerije, later Tunesië, Egypte en zelfs ook een aantal delen van het Osmaanse Rijk. Cyprus wordt eigenlijk weggegeven aan de Britten, maar je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk conform van koloniale inlijving. En iets dwingend, misschien kan ik daar nog een laatste voorbeeld.
Echte laatste.
Ja, absoluut. Ja. Wil ik dat toch nog iets concreter maken. Dwingend in de zin dat vandaag de journalistieke klasse, die zouden bijvoorbeeld, als die een reportage zouden maken over werkloosheid in Libanon, een paar jaar geleden, met de crisis daar, dan zouden zij een islamoloog opvoeren.
Ja.
En het feit dat evident is, dat je een islamoloog uitnodigt in de studio om te spreken over economische problemen in Libanon,
ja.
Want uiteindelijk heeft dat toch allemaal te maken met islam en uiteindelijk zijn die allemaal achterlijk, et cetera. Dat is voor mij een heel mooi voorbeeld waar Orientalisme vandaag nog is.
Ja. Dan wil ik nu toch nog even terug naar die reisverslagen. Want je hebt dus mensen die met een soort gewapend, met een heel conceptueel kader van verwachtingen en ideeën over dat oosten daarheen trekken. Dan komt die werkelijkheid misschien wel in botsing, toch, met dat systeem. En een van de auteurs bij wie dat misschien wel gebeurt, is Jozef Muls. Wie was hij?
Jozef Muls, dat is een van de auteurs die ik dieper heb bestudeerd. Dat is een Antwerpse kunstcriticus, cultuurflamingant. Die was ook uitgever van een literair tijdschrift, Vlaamse Arbeid. En wat is er bijzonder aan die man? Dat hij in 1908... Een bezoek brengt aan de Osmaanse hoofdstad, Istanbul. En hij schrijft.
Eigenlijk heel laat, 1908.
Ja,
in de lange 19e eeuw misschien niet. Maar omdat het volgens mij het grootste deel van de werken die behandeld komen een stuk eerder. En de wereld is al erg veranderd.
Klopt, absoluut. Ja. Dus vergeleken met de auteurs, een Gautier, dit is. We zijn nu een halve eeuw verder. Ja, en dat zie je trouwens ook in de manier waarop Muls reist. Die reist via heel grote steamers en die kan. Hij heeft dat niet gedaan toen, maar die kon technisch gezien met de Orient Express van Istanbul naar Parijs sporen. Mm-hmm. En dan zouden we eigenlijk op 48 uur terug in Frankrijk zijn geweest en ik kon naar België gaan. Ja, dus er is heel veel veranderd, absoluut. En hij gaat. Dus in 1908 doet hij een bezoek aan Istanbul, schrijft daar een verslag over, noemt hij gewoon Constantinopel, wordt eerst gepubliceerd in Vlaamse Arbeid, dat tijdschrift, en in 1913 verschijnt het in boekvorm.
Ja. En ik heb dat boekje voor me en dat is daar zitten wel, ja, die taal is misschien te wollig om niet voor te lezen. Ik sla hem hier open. Van met dat ge aan wal komt en door de straten trekt, verdwijnt het schone decor. Het exotisme is dood sedert de verspreiding van de Europese cultuur. Het is wel die teleurstelling dus die erin zit. Teheran, Constantinopel, Egypte, heel dat toverachtige oosten ligt te dicht bij ons westen. De tijd is lang voorbij dat Lamartine en Chateaubriand een schip huurden om de fabelachtige reis te ondernemen. De slaapwagens van den Orient Express voeren nu vandaag in 42 uren van Brussel naar Stamboel. Het is dus geen wonder dat broeken en redingoten en de oude klederdrachten stilaan vervangen en dat Wella's, de Fella's en nomaden alleen nog in hun kleurige lompen van vroeger zullen gehuld gaan. Ja, fantastisch.
Ja.
Ja.
Schitterend inderdaad. Ja. Ja. Daar zie je hoe Jozef Muls zelfs in zijn hyperliterair Orientverslag, daar kun je misschien straks nog iets over zeggen, dat hij op een gegeven moment wel een soort van stedelijke Osmaanse werkelijkheid moet erkennen. Hij moet daar iets mee doen.
Ja.
En een deel van die werkelijkheid is natuurlijk dat het niet beantwoordt aan zijn ideeën van een feerieke Oriënt. Het is een Oriënt die heel snel aan het veranderen is, waar mensen eigenlijk ook op dezelfde manier zijn gekleed als hij zelf. Dat vindt hij ontzettend frustrerend.
Ja.
Hij wil natuurlijk alleen maar getulbande oude mannen zien die waterpijpen roken. En dus hij is enerzijds wel geïntrigeerd door... Kijk, hij noemt de Orient Express.
Mm-hmm.
Hij verstopt zich niet. Kijk, het is 1908. Tijden zijn veranderd. Maar hij vreest, zoals heel veel auteurs, hij vreest wel voor een soort van verloedering, teloorgang. Hij heeft ook bang dat de Orient iets essentieels zal verliezen. En het interessante is natuurlijk dat heel veel vroeg 19e-eeuwse auteurs ook al vreesden dat iets gelijkaardigs zou gebeuren 50 jaar geleden.
Ja, en hij romantiseert misschien ook wel zijn eigen voorgangers net zo erg als de plek die hij bezoekt. Of ga ik dan te ver?
Ik weet niet of hij die romantiseert. Hij bewondert die duidelijk. Hij ziet zijn werk, denk ik, ook misschien niet heel, hoe zou je dat zeggen... Hij wil duidelijk in de voetstappen treden van die Franse voorgangers die hij zo bewondert. Maar net als die voorgangers is zijn Orient, het Constantinopel, dat in die, het zijn ongeveer 50 pagina's, denk ik, het Constantinopel dat wij nu vandaag ook als lezers en lezers toen voorgeschot krijgen, dat is een literair Orient. Dat is eigenlijk een reeks van topoi. Dus... En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld... hij gebruikt het woord droom 12 keer in dat stuk. Dus hij beschrijft eigenlijk de stad, de architectuur, de infrastructuur... op een manier die eigenlijk spreekt tot wat hij allemaal heeft gelezen in die boeken van de Lamartine.
Ja, even verderop zien we ook nog gewoon, zegt hij... het is het magnifiek visioen van de stad der koepels en minaret. Het is een berg van huizen, moskeeën en pieken... die de hemel bestormen en afdalen tot in het water, et cetera.
Ja, ja. Dat is inderdaad een heel mooi citaat. Dat vangt dat perfect, zou ik zeggen. Wat vooral opvalt is waar hij niet over spreekt. Mm. Dus het is de stad der koepels... het is feeriek, alles trilt, alles is magisch, de Bosporus schittert, die kijken, die gaan door het water, het serai, et cetera. Maar er zijn geen mensen.
Ja.
Hij is niet geïnteresseerd in de mensen wanneer die worden beschreven. Op momenten dat hij zo toch is, ik moet mij hier door een straatje murwen, dan is het eigenlijk allemaal vuil en verloederd en vies. Daar wil hij eigenlijk vooral niet te lang bij stilstaan. Hij wil zo snel mogelijk terug zo'n koepel kunnen beschrijven. En wat denk ik, in dat opzicht denk ik dat Jozef Muls zijn Constantinopel, het werkje, zo'n goed voorbeeld is van wat Orientalisme deels is, is omdat hier zie je iemand die reist effectief de Osmaanse landen bezoekt, maar eigenlijk er helemaal niet is. Of in elk geval, wat hij daar later van wilt herinneren, heeft eigenlijk niks te maken met de Osmaanse Rijk. En kijk, het beste voorbeeld is, hij reist in 1908, in augustus. Een maand voordien hebben de Jongturken, dus een stel officieren, hebben die een revolutie gelanceerd, of een opstand, dat hangt vanaf hoe je het bekijkt, waarin zij de grondwet, de herinstelling van de grondwet eisten. Het begonnen wel bij een opstand in het leger, maar nadien werd dat een volksopstand. Euforie in alle grote steden in het Osmaanse Rijk. En zeker in Istanbul. En het gekke is dat hij daar geen enkele melding van maakt. Dus voor Muls verandert er niks. Er is net, de grondwet is net heringesteld. Het parlement gaat terug opengaan. Maar hij is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Want als je dat moet erkennen, dan moet je spreken over een complexe samenleving, een complexe staat. Die heeft niks meer te maken met die Oriënt.
Zie je dan in dat opzicht helemaal geen evolutie ten opzichte van die vroegere reisverslagen dat idee van Orientalisme afneemt? Of blijft dat gewoon voortbestaan?
Als je het werk van Muls leest, dan moet je eigenlijk vaststellen dat die literair Orient exact hetzelfde is. En dat er niks veranderd is op meer dan een halve eeuw. Integendeel. Ja.
Ze houden zo lang mogelijk vast.
Absoluut, ja. Hij vermeldt één keer Babi Ali, dat is de sublieme porte, de verhevene porte, het overheidsgebouw van de grootvizier. En dat was ook een highlight. In die stadsgidsjes, Momo, je had het er net over. Dan stond er ook, ga eens even kijken, de sublieme porte. Dat is ook een hele mooie ingang. En daarom is hij daar even. En hij zegt dan wel, hier, dit is een bureaucratisch labyrinth en... Stop. Eén zin. En vervolgens beschrijft hij, ik denk, een handlezeres die op een tapijtje zit voor die deur. Dus ik vind dat ook wel een heel mooi beeld van een soort van ontkenning van wat je ziet eigenlijk.
Dank je wel. Dan gaan we nu luisteren naar de column van Isa Skolnik. Isa.
Ja, dat gaan we doen. Ik ga hem even pakken. Skolnik, jij bent niet helemaal Nederlands, hè? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag. Ogen knijpen, hoofden kantelen. Dit antwoord is nooit voldoende. Ik zou willen dat ik ze iets korts kon vertellen. Iets wat voldoende was. Maar waar komt je achternaam dan vandaan? Skolnik, zeg ik het zo goed? Mijn achternaam roept vragen op. Zo ook bij mij. Het is een Slavische naam, vertelde mijn opa mij. Er is familie in Boedapest, maar niemand die we kennen. Nee, die naam is Hongaars. Zeg eens iets in het Hongaars. Ik ken die taal dus niet. Zelfs de man die de naam Skolnik rond 1920 in de kindertreinen van Hongarije naar Nederland bracht, als 8-jarig jongetje, wist na 3 maanden de taal niet meer. 3 maanden zou hij mogen blijven. Maar door kleine foutjes in het systeem was hij gebonden aan een leven hier. Hij had het gevoel dat zijn ouders hem niet meer wilden. Dat hij nergens meer thuis hoorde. Een zielig en lang verhaal voor een andere keer. Ook door mijn donkere krullen en poepbruine ogen ben ik niet makkelijk te plaatsen. Op de derde date met mijn eerste vriendje zei hij... Ik heb altijd al Marokkaanse willen daten. Ik zei tegen hem, lieve schat... Dan mag je nog iets langer hopen, want ik ben het niet. Hij had het al trots aan zijn vrienden verteld, of hij hen nog in de waan mocht laten. Mijn bijnaam in die groep was Klein Marokkaantje. Ik denk terug aan de keer dat ik in de bakker werkte. Mijn voornaam Isa bracht mij wat interessante gesprekken. Ik vind mijn naam mooi en niet moeilijk om uit te spreken, maar... Dat vindt misschien iedereen van zijn eigen naam. Toch blijven verschillende mensen mijn naam uitspreken met een H ertussen. En niet alleen uitspreken, ook schrijven. Bij de Starbucks staat dan doodleuk op mijn beker I-S-H-A, Isha. Toen ik 14 was, in de bakker, hadden de schoonmaker en ik een goede band. De schoonmaker en ik stonden vaak de eerste 3 uur alleen. Hij maakte de bakkerij schoon en ik verkocht het brood. Voor hem was ik Isha. Jouw ouders hadden beter moeten weten dan jou een jongensnaam te geven. Mijn ouders waren begin 20 toen ze mij kregen en dachten helemaal niet dat ik er zo uit ging zien. Dat mensen de hele tijd vragen zouden gaan stellen over waar ik vandaan kom. Mijn ouders hadden blijkbaar moeten weten dat Isa een Hebreeuwse jongensnaam is, afgeleid van Isaiah, een van de 4 profeten uit het Oude Testament. Weet je zeker dat het niet Isabella is? Dat weet ik zeker. Zo was ik niet alleen voor hem, Isha, maar ook voor alle andere medewerkers. De komende 3 jaar luisterde ik elke zaterdag naar de naam Isha. Kijk, mijn voornaam heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Maar het zou kunnen dat de familie verder heeft gereisd dan alleen van Hongarije naar Nederland. Wie zal het weten? Ik niet. Skolnik origin last name, google ik. Volgens Google is het een Joodse achternaam. Er wonen 21 Skolniks in Nederland. Naar mijn berekening kloppend. Dat is mijn familie. In Hongarije wonen er ook maar 20. In Noord-Amerika wonen er 1470 en in Israël 1347. Ik denk alleen helaas dat die familiegeschiedenis onbereikbaar is voor mij. Maar kom op, wat maakt het ook uit? Ik ga dit, alles wat ik nu heb bedacht, niet delen bij de kassa. Ik snap dat je nieuwsgierig bent, maar wil je het hier echt nu over hebben? Ik probeer gewoon af te rekenen. Nee, zeg ik tegen de meneer. Ik kan niet Hongaars spreken. Hij kijkt me veroordelend aan, maar ik krijg mijn idee wel terug. Maar je bent wel Hongaars? Ik weet het niet, maar ik denk het wel.
Dankjewel, Isa.
Alsjeblieft.
Goedemorgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. We spreken vandaag met Hussein Alul, die vertelt over zijn onderzoek naar reisverslagen over het Osmaanse Rijk. Er is iets wat ik zelf echt vreselijk interessant vind aan het Osmaanse Rijk. Dat is ook een beetje hoe het herinnerd wordt, of ook hoe weinig het herinnerd wordt. Daar hint ik eerder ook even naar. Er is een soort verhaal dat je kan vertellen. Een lijn die je kan trekken over een overgang van een oude naar een nieuwe wereld, waarin het multi-etnische rijk simpelweg niet meer kon voorbestaan. En je moet dan uitkijken om niet in dezelfde orientalistische tropes te vervallen als de auteurs die we vandaag behandelen. Maar er zit iets diep tragisch in die laatste eeuw van het Rijk. Een soort onafwendbare aftakeling van een politiek systeem waarin moslims, christenen en joden in betrekkelijke harmonie samenleefden op een manier die in het overgrote deel van Europa op dat moment toch ondenkbaar was. Hussein, je bent specifiek expert ook op het gebied van het laat-Osmaanse Rijk. Kun je een beetje terugvinden in die, hoe ik dat zo schets?
Zeker, ja, absoluut. Dat merk ik ook wanneer je laat-Osmaanse geschiedenis doseert aan studenten die eigenlijk nooit van het Osmaanse Rijk hebben gehoord. Dan zeg ik altijd, okay, laten we nu even al onze veronderstellingen die we hebben, hoe imperia of hoe Europese staten, samenlevingen er zouden moeten uitzien, moeten die allemaal loslaten en met een frisse blik naar de laatste eeuw van het Osmaanse Rijk te kijken. Want ik merk soms dat bij studenten diversiteit aan zich automatisch een probleem is. Dat kan niet goed lopen. Dat wordt sectarisch.
In een beeld van de geschiedenis,
absoluut,
bedoel je dat?
Ja. En dus het einde was dus ook in dat opzicht onvermijdelijk.
Het einde waarin op een gegeven moment toch iedereen elkaar de tent uit begint te vechten.
Absoluut, ja, absoluut. En een einde dat ook genocidaal was, et cetera. En heel, heel gewelddadig, absoluut. Maar vertrekken vanuit dat eindpunt helpt historici helemaal niet om die 5 eeuwen voordien te doordenken. Alles verandert. Ik bedoel, in dat opzicht zijn die auteurs die we daarnet hebben besproken, die laten vooral zien hoe we het niet moeten doen. Hoe we vooral moeten nadenken hoe die Osmaanse staat zelf constant transformeert. Die laat 19e eeuwse Osmaanse staat is onvergelijkbaar met het Osmaanse staatsapparaat in de 18e eeuw. In dat opzicht is dat ook een heel Europees verhaal. Maar staten overal in de wereld worden complexer, worden bureaucratischer, worden sterker, hebben meer invloed ook op de levens van hun onderdanen. Legers transformeren. Dat is in dat opzicht een heel on-Osmaans verhaal. Wat wel echt effectief Osmaans is dat je tot op het einde van het Rijk een soort van multi- of meertalige, multi-etnische, multireligieuze steden had. Een stedelijk weefsel dat gedefinieerd zou worden, puur zelfs auraal, hè, stel nu dat wij er zouden zijn aangekomen in 1908 zoals Jozef Muls, dan hadden wij al wandelend minstens vijf talen gehoord. En zou iedereen ook, in zo'n stedelijke context is meertaligheid banaal. Hmm. En op een of andere manier lijkt dat lang te hebben gewerkt. Dat wil natuurlijk niet zeggen opnieuw dat de 19e eeuw ook niet een periode is van gewelddadige etnonationale projecten. Maar wat we wel nu weten, en dat weten Europeanisten ook, is dat heel veel van die etnonationale projecten in eerste instantie werden gestuurd door kleine elites. Vaak uit de petite bourgeoisie trouwens, ook imperiale elites in Oostenrijk, Hongarije, hadden daar trouwens ook niet heel veel interesse in. De oude adel ook niet. Mm-hmm. De natie interesseerde hen niet. Osmaanse elites, staatselites waren niet geïnteresseerd, of toch niet in een natie zoals wij die ons inbeelden. Het was een imperium, was een rijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook een onderscheid hebt tussen tussen het staatse en de subjecten daaronder, absoluut niet. Maar ik wil maar gewoon zeggen, bijvoorbeeld denken over zo'n laat-Osmaanse stad en de diversiteit daarin, en dat diversiteit geen probleem was, dat vind ik fascinerend.
Mm-hmm. En, nou goed, ik heb zelf daar ooit een artikel over gelezen dat ontzettend veel indruk op mij heeft gemaakt. Dat ging over de paradox of perceptions. Dat gaat ook heel erg hoe die wereld verdwijnt. En hoe eigenlijk ook wel het fenomeen dat je beschrijft, dat die studenten eigenlijk niet kunnen denken buiten een wereld van conflict tussen mensen die bij een verschillende stam horen, bij wijze van spreken. Hoe die ook vervolgens die nieuwe wereld, die oude geschiedenis, obscureert. Weet je waar ik het over heb?
Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ik denk dat je hebt het over het artikel van Christine Filio,
ja,
denk ik.
Paradox Perception.
Ja, dat is een klassiek artikel, ik denk ook bekroond. Zij probeert daar effectief na te denken over de Osmaanse erfenis vandaag. En wat ze eigenlijk doet is, hoe kan je nadenken over een imperiaal verleden in een nationaal heden? Mm-hmm. En een van de mooie casusstudies, dat ik me goed herinner, waar zij op werkt, is het hedendaagse Griekenland. En dat vergeten we soms. Ik weet niet wie van jullie al in Thessaloniki is geweest. Selanik, het Osmaanse Turks of Salonika, zeiden de West-Europeanen, Salonika. En dat is een stad die meer dan vier eeuwen Osmaans is geweest. Dus het zou absurd zijn om te denken dat die Osmaanse erfenis helemaal weg is door het ontstaan van een nieuwe Griekse staat. Er is veel veranderd. En ik denk dat zo een van de voorbeelden die ze daarbij geeft, is ze beschrijft een familie, denk ik, in Athene, die ergens op zolder een heleboel oude Osmaanse documenten vinden, in het Osmaanse Turks, in het Arabisch schrift. Waarschijnlijk notariële akten. En dat een heel vreemd moment is. Dus enerzijds, dit is een soort van verleden dat we hebben verworpen, dat we eigenlijk ook niet snappen. We kennen die taal niet. De Turkocratia, dat is de Turkse overheersing. En tegelijkertijd die fascinatie wilt wel die documenten bijhouden. Want die documenten, dat is eigenlijk ook een soort... dat is familie-eigendom. Dat is een familiale erfenis. Dat is ook jouw connectie met het verleden. En dat verleden is Osmaans. Maar het gekke is, hoe geef je daar betekenis aan?
Ja, want het wordt, volgens mij zegt ze dan, het wordt nooit in een... het heeft wel betekenis voor één specifieke familie, maar het wordt nooit in een groter verhaal geplaatst. Nooit in een soort groter beeld van een diverse geschiedenis.
Ja, absoluut. Je zou kunnen zeggen... sorry. Je zou kunnen zeggen, we hebben vandaag geen verhaal over Osmaans Europa. Je zou kunnen zeggen, Renaissance Italië, daar is een verhaal over in de mainstream. We weten allemaal ongeveer wat we daarmee bedoelen. Iedereen kan wel een aantal kunstenaars bedenken, een paar architectonische hoogstandjes, een paar steden die we hebben bezocht. De Renaissance en die periode heeft een plek in wat wij denken dat een soort Europese geschiedenis is. En dat is trouwens ook een tijdslijn hè, die we ons allemaal inbeelden. Dat begint ergens, er is in de middeleeuwen, en dat eindigt ook ergens en eindigt hier vandaag in West-Europa. En ja, Amerika is een klein beetje raar, maar die hebben daar wel iets mee te maken. En het gekke is, Osmaans-Europa heeft daar kennelijk niets mee te maken. Sarajevo, Osmaans-Sarajevo heeft daar niks mee te maken. Oké, Sarajevo als Joegoslavische stad misschien wel, maar dan moet je mensen weer gaan uitleggen, ja, maar dat is wel... Die stad is gesticht door Osmanen. En dat heeft natuurlijk ook allicht iets te maken met Orientalisme. En de manier waarop de Osmanen altijd zijn georientaliseerd, geëxterioriseerd, geracialiseerd, geëssentialiseerd. Uiteindelijk zijn dat allemaal moslims. Maar we hebben net gezegd dat het Osmaanse Rijk multireligieus was. De helft van alle inwoners in de Osmaanse provincies in Zuidoost-Europa waren christen. Hm. En Thessaloniki was, was zo uitzonderlijk voor 1912, omdat dat een van de Osmaanse provinciesteden was waarin je de grootste Joodse minderheid had die daar woonde. Vooral Ladino's spraak, maar ook veel andere talen. Hm. Maar dat is wel een Osmaans verhaal.
Ja. Isa en Roland.
Ja.
Willen jullie nog iets weten?
Alles. Ja, ik heb geen specifieke vragen. Ik kan uren luisteren eigenlijk.
Ik had eigenlijk... En die gedachte had ik al een tijdje. Misschien is hij een beetje fout en banaal. En dan moet ik even bijzeggen dat ik zelf in de regio Kaatsheuvel ben opgegroeid. Maar als ik mezelf dan afvraag, waar zien we Orientalisme nog in de populaire cultuur, de fascinatie voor Oosterse culturen en de reductie ervan, dan moet ik al snel aan de Fata Morgana denken. Dan maak je ook eigenlijk een soort, even een reis door een...
Bij de Efteling bedoel
je?
Ja,
bij de Efteling. Een soort geromantiseerde Oosterse cultuur. Dan hoef je niet helemaal daar naartoe. Je hoeft niet terug in de tijd, maar... Dat idee kreeg ik een beetje.
Hmm. Heb jij die bezocht, Isa?
Ja, dat denk ik wel. Ik ga ervan uit van wel, we komen wel eens in de Efteling.
Oh ja.
Ja. Dus... Nee, maar als ik die reisverslag hoor, dan denk ik, ja, zij hebben waarschijnlijk zoiets in hun gedachten gehad.
Hm. Ik vind de Efteling een goed voorbeeld. Maar je zou kunnen zeggen, dat is een voorbeeld van, ik zou dit vulgair orientalisme noemen. Een soort van populair orientalisme. Maar dat effectief wel. Het verbeeldt wel een aantal topoi die we wel terug zien komen in andere genres. De genres die wij daarnet hebben besproken. Iets sferiek, iets tijdloos, iets magisch. Moskeeën die er niet uitzien als moskeeën, maar we denken wel, dit lijken eigenlijk moskeeën. Maar dan gede-islamiseerd bijvoorbeeld. Zeker, ja. Ja, en in Hollywood zie je dat nog steeds wel. Er zijn heel veel... daar zouden we nog heel lang over kunnen doorgaan. Maar ja, ik moest denken aan The 13th Warrior, die ik zelf...
Wat is dat?
Dat is zo'n Hollywood-productie uit de jaren 90 met Antonio Banderas. Mm-hmm. En die speelt zo'n Abbasidische...
En de Abbasiden, even helpen?
Abbasiden, een dynastie vanaf de 8e eeuw tot ongeveer 13e eeuw. Mm-hmm. Centrum in Bagdad. En dus op een gegeven moment wordt Ibn Fadlan heet die wordt uitgezonden naar vandaag denk ik Oekraïne is eigenlijk. En daar ontmoet hij stel Vikingen. En hij beschrijft in blijkbaar, dus Ibn Fadlan is de eerste die de Noormannen heeft beschreven.
Dit is een echte historische tekst,
ja, absoluut, over het ja. En dus The 13th Warrior is daar een soort populaire take op. En kijk, het interessante is, ik zou dit een vorm van populair orientalisme noemen, want Antonio Banderas spreekt geen correct Engels. dus wat je zou kunnen zeggen, dit is zo typisch orientalistisch. Tegelijkertijd zetten ze natuurlijk heel veel op hun kop, want het zijn de niet-witte mensen zijn de gesofisticeerde, beschaafde en de Norman, volgens mij, spreken zij met een Schots accent. Mm. Absurd is.
Ja. Ja. Volgende week met de Swammerdam Filmclub, jongens. Gaan we deze aanzetten. Heb je een favoriete Osmaan?
Favoriete Osmaan? Dat is een moeilijke. Heel moeilijk. Ik denk dat ik niet... dat is niet mijn genre om te denken in favoriet Osmanen. Er zijn een aantal auteurs die ik graag lees. Halid Ziya Ushaklıgil is zo iemand. Dat is elite uiteraard. Maar die heeft, weet het, Aşk-ı Memnu geschreven in de late 19e eeuw. En dat wordt zo vaak beschreven als de Osmaanse Madame Bovary.
Oh ja.
Van Flaubert. Verboden liefde.
Ja.
En dat is een machtig epos over die laat-Osmaanse elites en bedrog. Maar ook hoe die elites ontzettend gesofisticeerd waren in Frans spraken en Engels en Grieks en nannies hadden. En de West-Europese nannies en van die... Jales, die fantastische villa's aan de Bosporus. Dus ik Ushaklıgil is iemand die ik als auteur wel graag lees.
Ja,
maar ik bewonder niemand.
Ja. Heb je misschien, Stefan, want Isa zit hier met grote ogen te luisteren. Stel je voor dat, dat luisteraars... graag meer zouden leren. Heb je misschien een soort goede plek om te beginnen of zo? Of een boek of een inleiding?
Ah.
Ja, jouw vak neem ik aan. Die moet je dan volgen.
Ja, of mijn boek dat binnenkort uitkomt. Ah, okay. Nee. Goed werk. En bedoel je dan een soort goede inleiding tot Osmaanse geschiedenis?
Ja.
Mark Mazower heeft wel een leuk boek geschreven, omdat we nu over Thessaloniki spraken, cities. Salonika, City of Ghosts. Dat vind ik wel een goede inleiding. Het is ook wel gebaseerd vooral op Europese bronnen. En hij heeft niet echt zijn best gedaan om Osmaanse bronnen te gebruiken. Maar dat is wel een heel mooie inleiding. En hij vertelt echt het grote verhaal. Dus Selanik vanaf het begin... Vanaf de Osmaanse tijd. En daar net nog iets voor tot het einde. Mm. En City of Ghosts, dus hij wil ook nadenken over wat doen we vandaag met zo'n stad, waarvan iedereen weet dat die wel belangrijk is geweest tijdens die Osmaanse periode. Maar waar we eigenlijk niet veel over kunnen zeggen.
Nee, dat was ook mijn inleiding, dus ik hoop dat je dat zou zeggen. Als allerlaatste nog heel veel, je hint er net al naar, je bent een boek aan het schrijven. Waar kunnen we dat krijgen en wat gaat erin staan?
Ik ben nu aan het werk aan een monografie die ook deels gebaseerd gaat zijn op mijn proefschrift. En dat is een geschiedenis van de relatie tussen België en het Osmaanse Rijk. En wat ik daar ga proberen doen, is eigenlijk een sociale en cultuurgeschiedenis vertellen van één groep, namelijk diplomaten langs beide kanten. Dus zowel Belgische als Osmaanse diplomaten. En hoe die allemaal iets te maken hebben met de ontwikkeling van het moderne kapitalisme, waar België een belangrijke speler in was in die lange 19e eeuw. Hyper geïndustrialiseerd tot het midden van de 19e eeuw. Eigenlijk een economische wereldmacht. Dus dat verhaal tussen België en Osmaanse Rijk is niet toevallig. En ik probeer dus die spelers te volgen en zien hoe hoe diplomaten investeerders worden en hoe investeerders diplomaten worden. En hopelijk is dat binnen 2 jaar af.
Okay.
Fingers crossed.
Nou, dan horen jullie weer van ons. Dankjewel dat je bij ons wilde aanschrijven, Hoesijn. Dag, lieve luisteraars. Vandaag was bij ons de gast Hoesijn Alul. Die wil ik enorm bedanken. Ook wil ik heel graag bedanken mijn medepresentator Roeland Dubel. Tabebakker voor de techniek. En de column was van Isa Skolnik. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te moeten missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen. Daar kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel erg fijne zondag.